Welkom bij de tweede aflevering van de podcast De Botanische Revolutie. Ik ben Laurie Kluitmans, curator bij het Centraal Museum en samensteller van de gelijknamige tentoonstelling, die in 5 hoofdstukken, thema's eigenlijk, ingaat op de tuin als een rijke bron van inspiratie en de tuin als een plek waar de relatie tussen mens en natuur zich manifesteert. Die eerste 4 hoofdstukken, het paradijs, de volkstuin, de botanische revolutie en tuinieren in het Anthropoceen, zijn te zien in het Centraal Museum. En het 5e hoofdstuk over revolutionaire bloemen is te zien in Nest in Den Haag. In deze podcast gaan we in gesprek met verschillende gasten over de hedendaagse betekenis van de tuin. En we zoomen daarbij telkens in op 1 van de hoofdstukken uit de tentoonstelling. Vandaag verdiepen we ons in de volkstuin of de stadstuin, die meer alledaagse variant van het paradijs, en gaan we in gesprek met Elspeth Diederiks. Elspeth Diederiks is kunstenaar en hovenier. Toen ze alweer ruim 10 jaar geleden een nieuwe studio betrok met een grote tuin, ontsproot haar liefde voor tuinieren. Ze volgt een studie tot hovenier en inmiddels combineert ze haar kunstenaarschap met haar liefde voor de tuin. Zo creëerde zij in 2017 midden in de stad Amsterdam haar Miracle Garden. Hoewel de tuin dus al een tijdje bestaat, werd het tijdens de pandemie en de lockdowns een steeds populairdere plek voor mensen tijdens hun dagelijkse wandeling. Elspeth is fotograaf en maakt de prachtigste foto's waarvan je eigenlijk niet helemaal zeker weet of het nou echt zo is of gemanipuleerd. Zo ook haar bloemportretten en op haar website, ook in de wekelijkse column in het Parool. En natuurlijk in de tentoonstelling De Botanische Revolutie deelt ze die bloemportretten. En in haar column voor het Parool vertelt ze elke keer kort iets over elke bloem. Zo schrijft ze bijvoorbeeld over de knalblauwe ossetong. Nooit meer gezien na die enkeling dat eerste jaar. En over een donkerpaarse aculei schrijft ze, geplant in 2018. Ik had de enkelbloemige besteld. Het heeft een paar jaar geduurd voordat ik eraan gewend was. Maar nu vind ik hem prachtig. Welkom Elspeth.
Dank je.
Ik ben heel blij dat je er vandaag bij bent. Misschien om te beginnen, hoe is de Miracle Garden tot stand gekomen?
Ik werd gevraagd om mee te doen met een prijsvraag. De opdracht was om een kunstwerk te maken voor de stad Amsterdam, wat de bloemen en de planten dichter bij de mensen zou brengen. En ik had een idee voor een fotoserie over bloemwonderen. De jury vond mijn idee wel interessant, dus ik mocht op gesprek komen, maar ze waren niet helemaal overtuigd. En toen heeft Piotr de Jong, die in de jury zat, ik had toen net een Instagram van mijn ateliertuin was ik begonnen, de Studio Garden. En toen zei hij, maar waarom doe je niet zoiets als je Studio Garden, maar dan openbaar? En hij zei dat en in die tijd was ik bezig met een hoveniersopleiding en ik had 1 jaar een tuinontwerpcursus gedaan. Dus ik was al in mijn hoofd heel veel bezig met tuinontwerpen en te bedenken wat je allemaal kon doen. En toen hij dat zei, had ik ineens zoiets van, ja, wat geweldig, dat gaan we doen. Gewoon een tuin maken ergens.
En misschien dan nog 1 stapje terug, want een studio garden, dat was natuurlijk de allereerste tuin die je maakte eigenlijk.
Ja,
dat dacht ik.
Dat is mijn eerste tuin, maar ik kan niet echt zeggen dat dat een tuin is wat ik heb gemaakt. Het was wel mijn ateliertuin en daar zet ik planten in, maar niet in de zin dat er een ontwerp was of een plan. Maar het was wel een plek waar ik kon fotograferen en waar ik planten kon bekijken.
En in die studio garden kweekte je bloemen, planten en die ging je fotograferen.
Ja, en dat was het begin van mijn enthousiasme voor tuinen. Dus ik kreeg een atelier met een tuin eraan. En in die tijd ging ik niet meer zoveel op reis, want reizen was een groot onderdeel van mijn werk. Maar die tuin was een plek die gewoon de hele tijd verandert en waar van alles gebeurt. Door de seizoenen heen, maar ook door dat dingen die ineens opkomen of aankomen waaien. Dus het was iedere keer weer heel spannend wat daar gebeurde. En dat heb ik gewoon gebruikt als een soort inspiratieplek voor mijn fotografie.
En toen kreeg je dus die prijs of die opdracht om die grote tuin te gaan aanleggen.
Ja, precies. En toen moest ik wel eerst zoeken naar een park waar dat zou kunnen. En een park die dan niet zo ver is van mijn huis. Omdat het moest niet te ver weg zijn, omdat het zoveel tijd zou kosten om die tuin te onderhouden.
Ja.
Want het zou mijn tuin worden als een soort openbare studio, waar je dan de hele tijd in bezig bent. En toen was daar het Erasmuspark, wat al mijn voorkeur had. Het is een heel leuk klein park in Amsterdam-West. En daar was een perfecte plek voor die Miracle Garden. Want er is een soort besloten tuin in het park met 3 grote plantvakken. waarvan ik er één heb omgetoverd tot mijn Miracle Garden. En het Erasmus Park stond er open voor. Niet dat ik dat meteen kreeg en dat dat kon. Ik moest het wel eerst een heel plan maken en ze overtuigen dat ik dat goed ging doen.
Ik kan me voorstellen dat als je zegt ik ben kunstenaar en ik kom een tuin aanleggen, dat ze dan ook vragen, kun je wel een tuin aanleggen?
Of was nou, ik geen, maar ik was een hoveniersopleiding aan het doen. Dus ik was al in het tweede jaar, geloof ik, toen ik aan die tuin begon. Dus ik geloof niet dat dat het was waar ze zich zorgen over maakten, maar meer of je het wel vol zou houden. Heel veel mensen, dit is dan een stuk tuin wat ik dan in zelfbeheer krijg van de gemeente. En heel vaak zijn er mensen die een stukje grond in zelfbeheer krijgen, maar dan hebben ze te druk en dan wordt het verwaarloosd of er zijn allemaal situaties waardoor het dan niet meer goed verzorgd wordt. Dus dat was volgens mij hun grootste angst. En ook, in het begin moest ik een beheergroep hebben van, ze hebben een soort regel van zoveel mensen per vierkante meter. Maar omdat het 800 vierkante meter is, moest ik ineens een beheergroep hebben van 24 mensen. Maar toen dacht ik, dat ga ik niet doen, want ik wil gewoon zelf. Met een paar mensen kan ik wel samen zo'n tuin opzetten, maar niet met 24 mensen. En toen uiteindelijk heb ik een beheergroep van 6 mensen. En ik werk met een grote vrijwilligersgroep van mensen uit de buurt die graag willen helpen. Ja, uiteindelijk waren ze wel overtuigd dat ik dat goed ging volhouden. Ja. En nu zijn ze volgens mij wel heel blij.
Ik wil zeggen, ik kan me niet voorstellen dat ze er niet blij mee zijn. En heeft het volgens mij echt iets betekend voor het park, maar ook echt voor de mensen die het park bezoeken? Wat je zegt ook over de vrijwilligers. Mensen die zich spontaan aanmelden bij jou om mee te komen helpen om voor 800 vierkante meter, zei je?
Ja.
Dat klinkt best wel groot. Om daar samen voor te zorgen.
Ja, voor heel veel mensen, voor heel veel van de vrijwilligers is het gewoon een heerlijke moment om even echt in de grond bezig te zijn, want ja, we wonen allemaal in de stad, dus niemand heeft een grote tuin om dat te doen. Dus voor heel veel mensen is het heel fijn om één keer in de week een paar uurtjes te wieden en te knippen en gewoon in de tuin bezig te zijn. Ja. Maar de tuin is, in de tijd van de lockdown hebben mensen hem ontdekt, omdat iedereen ging iedere dag wandelen en moest even naar buiten. En toen is die tuin echt helemaal een plek geworden waar ze dan heen konden gaan.
Ik vond het zo grappig. Je hebt het wel over de gemeenschap eigenlijk die er rondomheen ontstaat. En in een interview in de Parool las ik dat je zei van, eigenlijk is het een heel sociaal project geworden, terwijl dat nooit de insteek was. Maar dat is dus wel wat zo'n tuin doet of oproept op zo'n plek. En die noodzaak van een stukje groen in de stad, wat je ook zegt, is toch zo groot.
Ja, ik ben wel sociaal. Ik vind mensen wel 1-op-1, vind ik wel prettig. Maar ik kan niet hele groepen gaan organiseren. Ik ben niet. Ik kan wel als mensen naar de tuin komen en ze willen even wat kletsen over de planten, dat vind ik heerlijk. En ik kan 1 keer in de week met een groep mensen wel werken in de tuin. Maar voor de rest wil ik gewoon zelf. Ik vind het fijn als mensen ervan genieten, maar ik hoef er niet de hele tijd bij te zijn. Die tuin is ook gewoon mijn werkplek en ik wil er gewoon heen om te fotograferen. Ja. En,
kun je daar iets over vertellen, die tuin als jouw werkplek? Hoe gaat dat in zijn werk? Je bedenkt volgens mij elk jaar welke bloemen je wil groeien en die wanneer opkomen. Maar dat staat direct ook in relatie tot jouw fotografie.
Ja, de eerste 2 jaar heb ik de Miracle Series gefotografeerd in de tuin. En die foto's die werden verspreid als poster door de stad Amsterdam. Die was voor iedereen als een soort cadeautje, kwam dat dan op, zo'n bloem. En er stond verder niks, alleen maar een bloem uit de tuin. En de laatste 2 jaar ben ik bezig met een opdracht voor het Amsterdam UMC, waar ik medicinale planten aan het fotograferen ben. En dat fotografeer ik ook in de tuin. Dus voor wat ik wil fotograferen, zet ik die planten, of die kweek ik dan op in de tuin, om dan daar weer foto's van te maken. Dus ik gebruik ook die tuin als een soort van, echt als een studio, waar ik dan die planten opkweek om ze te kunnen fotograferen. Ja, dus iedere keer is het weer iets anders. Ik heb ook een andere opdracht gedaan waarvoor ik zaden heb gefotografeerd. En daarvoor wilde ik ook allemaal planten opkweken, heb ik gedaan. Niet dat het altijd lukt, weet je wel. Ik heb wel dan die planten, maar soms lukt de foto niet. Of waren ze te laat met het zaad maken. En, maar ik gebruik het als een werkplek.
Ja, dat vind ik zo mooi aan de website van een Miracle Garden ook. Dat je dan eigenlijk per bloem of plant beschrijft hoe je daarbij uitkwam of wat je er mooi aan vindt. Of ook als het niet lukt, als het heeft gefaald om een plantje te laten groeien. Dat je dat ook deelt.
Ja, die database is nog lang niet af, want het is superveel werk. Eigenlijk wil ik dat er voor iedere plant die ik ooit heb geprobeerd te zaaien of die ik ooit heb gewild heb in de tuin, dat ik daar dan wat informatie over heb. Maar dat is gewoon een ongoing problem. Want ieder jaar komen er weer gewoon tientallen bij. En dat moet ik allemaal bijhouden. Maar ik hoop altijd op een moment dat het gewoon allemaal even stil is, dat ik daaraan kan gaan werken.
We gaan nu luisteren naar een column van Wim Pijpes, directeur van Stichting Droom en Daad. En Wim Pijpes heeft een hele reeks artikelen geschreven in het NRC over tuinen in Nederland. Historische tuinen, maar ook tuinen van nu.
Waar ooit stalen stoffen wol werden gekleurd op de plek waar Rembrandts staalmeesters kantoor hielden en zich ook lieten vereeuwigen in een levende groepsportret. En als je het mij vraagt, is dat beter gelukt dan de nachtwacht? Op die plek, daar bevind ik mij. In de Staalhof, Hartje Amsterdam. In een van de oudere gedeelten van de stad. De ruimte is er schaars, de panden zijn kleiner en de straten smaller dan elders in de stad. En achter die Staalhof, daar bevindt zich sinds 2012 een kleine tuin. Een stadstuin ontworpen door de Franse landschapsontwerper Corinne Destroyat en kunstenaar Claude Pasquer. Op het eerste gezicht niets aan de hand, zo lijkt het. Maar dan, het gras is niet echt. De bloemen zijn van metaal en toch voelt het natuurlijk aan. Hier, midden in de stad. Ik ben bij droog en daar is iets nooit wat het lijkt en lijkt nooit iets wat het is. Een permanente paradox, ook in deze tuin. Een ongewone combinatie van artificieel en natuurlijk. En dat levert een geheel nieuw, vervreemdend beeld op. Want tussen de, ja, hier in Nederland best wel gangbare hosta's ontwaar ik ook allerlei uitzonderlijke, vreemde vormen. De strak symmetrische takken van de mahoniestruik. Prachtig roze gekleurde bladstengels van het Nieuw-Zeelandse vlas. Alledaagse verschijningen, afgewisseld met kleurrijke exoten.
Bedankt voor die mooie column, Wim Pijpes. In een eerdere tekst haalde hij ook de Miracle Garden van Elsbeth Diederichs aan. En daarin schreef hij: haar tuin is een levend kunstwerk dat stemt tot nadenken, tot reflectie. Over onze relatie met de natuur, over schoonheid, over vergankelijkheid. Want kunstenaars hebben ons niet alleen leren kijken naar de natuur, kunstenaars laten ons ook nadenken over onszelf. En dat vond ik eigenlijk een hele mooie samenvatting over de rol van die tuin en wat het eigenlijk allemaal teweeg brengt. Iemand anders zei over de tijdservaring die eigenlijk heel, heel duidelijk aanwezig is in een tuin. Hè? Dus het gaat juist over cyclische tijd, dat je met de seizoenen meegaat. En dat is iets wat ik in die quote van Wim Pijpes heel erg uithaal ook. Van dat je in de tuin een andere tijdservaring hebt en dat dat heel belangrijk is voor mensen. Hoe speelt dat voor jou een rol, die tijdservaring in de tuin?
Nou, met het maken van een tuin vind ik die seizoenen heel erg moeilijk, omdat ik dan wel iets heel moois kan bedenken voor een bepaalde seizoen en een bepaalde combinatie die het dan goed doet. Maar als ontwerper moet je natuurlijk nadenken over al die andere seizoenen. Dus als fotograaf denk ik na over een bloem in een bepaald seizoen en hoe dat mooi combineert en hoe ik dat wil fotograferen. Maar als ontwerper, als je een tuin maakt, moet je ook nog nadenken over die andere seizoenen, wat er dan gebeurt met de tuin. En dat vind ik echt heel erg moeilijk.
In een eerder interview maakte iemand heel mooi de vergelijking tussen de snelheid van de sluitertijd en de traagheid van de tuin. Ik dacht, ja, dat is zo'n mooie tegenstelling eigenlijk. Maar ik heb soms ook het idee dat jij die traagheid in jouw fotografie brengt. Want je bewerkt je foto's ook. Of je bewerkt de natuur soms voordat je het fotografeert.
Ja, de natuur bewerk ik soms voor sommige foto's. Maar het wordt steeds minder. Maar je wil natuurlijk een foto maken om een moment wat maar heel kort is in de tuin vast te houden, zodat die gewoon voor een langere tijd blijft. Of dat je het in ieder geval vanuit die hoek ziet.
Ja, yeah. Het grappige is dat we hebben in de tentoonstelling een aantal bloemstillevens uit de 17e eeuw die we laten zien. Van Roeland Saverij onder andere. Echt prachtige bloemen die daarin voorkomen. Maar de grap is natuurlijk ook van dat soort schilderijen, dat ze allerlei bloemen bij elkaar brengen die eigenlijk helemaal niet in één en hetzelfde seizoen bloeien. Dus dat het echt een stuk is wat zo over de tijd samengesteld is. En ik was eigenlijk wel benieuwd naar de selectie die hij maakte van bloemen voor deze tentoonstelling.
Ja, de bloemen die ik heb gekozen voor de tentoonstelling, dat zijn werken uit de Miracle Series. En met name de tweede Miracle Series. Het eerste jaar heb ik me gefocust op de bloemwonderen waarin ik iets ging veranderen. Dus een tulp met een waanzinnig patroon of een sneeuwklokje wat licht geeft. Maar in de tweede serie ben ik toch meer, heb ik geen ingrepen gedaan. Dus heb ik meer de bloem gefotografeerd zoals ze zijn, maar wel vanuit een hoek dat je er net anders naar kijkt. En ik heb geprobeerd die abstractie van een bloem of voor de overweldigende kleurervaring van een bloem, om die te laten zien. Dus minder zelf iets aan veranderd, maar door het kleurgebruik, door de compositie, dat ik op die manier de schoonheid van die bloem naar voren kan halen.
Ja, de kleuren die spatten er echt van af. Hè? Dat soort van barokke kleurcompositie of kleurcontrast. Van één foto, knalblauwe bloemen.
Dat is een iris en een juffertje in het groen.
Oh ja. Bij één van de foto's lijkt het bijna, zeg maar, dan zoom je zo in op het blad van de bloem, dat het bijna lijkt alsof het een soort van gedrapeerd, geschilderd doek is.
Ja, die foto waar je het over hebt, dat is een foto van het blad van een papaver. En die papaver die is dan helemaal opgevouwen. Die bloemblaadjes zijn helemaal opgevouwen in een knop. Maar waarschijnlijk heeft het op een moment dat hij nog heel jong en vers was, heeft de zon er heel hard op geschenen, waardoor het gebleekt is. En op het moment dat die bloem dan open gaat, ontstaan er allemaal gekke vouwen in van lichte delen die de zon hebben gevangen en dan wat donkere delen die dan nog mooi vers oranje rood zijn.
Ah, wat mooi.
Maar dat is zo in de tuin, als je door een tuin loopt en je ziet overal vlekken van kleur. Maar als je je focust op één klein ding of op één bloem of één blaadje, dan is er een hele wereld van kleur waar je dan in kunt verdwijnen. En dat is wat ik wil laten zien met die werken.
Mooi. Dat is ook in de grote print die we laten zien, wat een klein fragment is van jouw tuin. En daar knallen inderdaad ook de kleuren van sommige bloemen echt uit. Bijna alsof je ook weer, alsof ze zeg maar daar nog later zijn ingekleurd.
Ja, dat is prikneus. Dat is een grijs blad en heel knalroze bloem.
We gaan nu natuurlijk langzaam naar de herfst. Het zonnetje schijnt vandaag nog, maar het begint al goed koud te worden. Hoe ga jij de herfst in en hoe gaat jouw tuin de herfst in?
Nou ja, nu is het een superspannende tijd, omdat dit de tijd is om de bollen te planten. Dus nu ben ik helemaal, met mijn hoofd is vol van allemaal vormen en kleuren en die gaan de grond in. Maar de komende maanden zal de kleur steeds meer verdwijnen uit de tuin. En ik ben ook heel benieuwd, want ik heb die column in het Parool, die duurt een heel jaar. Dus ik heb nog een heleboel maanden te gaan. Ik ben heel erg benieuwd hoe ik dat iedere week ga doen voor in de tijd dat er niks meer bloeit. Er is altijd wat te zien. Hè? Er is altijd iets heel moois te ontdekken in de tuin. Dus
dat vond ik zo grappig toen ik jouw tuin voor het eerst bezocht. Dat was volgens mij januari. Toen was je aan het werk. Nou ja, toen ik met jou meekeek, ging ik opeens zien hoeveel bijzonders er eigenlijk groeit, ook midden in de winter.
Ja, precies. En eigenlijk beginnen er dingen al heel vroeg. Soms heb je al in januari sneeuwklokjes en in februari beginnen er alweer bijzondere narcisjes of irissen op te komen. Dus het is eigenlijk maar, voor je het weet is er weer allemaal nieuwe dingen die opkomen.
Ja. Nou, ik ben heel benieuwd wat de bollen die je nu in planten bent opleveren straks in de lente. Ik verheug me er nu al op.
Leuk.
Dankjewel. Deze podcast komt voort uit de samenwerking tussen het Centraal Museum Utrecht, Nest in Den Haag en uitgeverij Valies. Allereerst hartelijk dank aan alle sprekers. De redactie bestaat uit Heske ten Katen, Mina Etemat, Yuki Ko, Steffi Maas en Laure Kluitmans. De tentoonstelling in het Centraal Museum is nog te zien tot en met 9 januari 2022. De tentoonstelling in Nest is te zien tot en met 19 december 2021. De podcast is te beluisteren via de websites van het Centraal Museum en Nest en uiteraard in je favoriete podcast-app. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een reactie achter in je favoriete podcast-app.